We hebben Gods woord en uit Gods woord mogen we altijd leren. Maar we mogen ook daar de troost uitputten die God ons wil geven door gelijk welk woord. En we zijn vandaag, zoals we dat onder de christen noemen, zijn we nu de tweede lijdenszondag of de tweede week van de lijdensweken. En dat betekent dus dat net zo goed als we voor de kerst een aantal zondagen ons bijzonder richten en denken en danken voor de komst van de Heer Jezus Christus hier op aarde, dat we dan in deze tijd dan ook als gelovigen daar wat meer bij stilstaan en dankbaar mogen zijn voor alles wat de vier evangeliën over het lijden, sterven, de opstanding, maar ook de opname van de Heer Jezus ons vertellen. En we gaan lezen uit het Lucas-evangelie. Dus ik lees u voor uit het Lucas-evangelie uit hoofdstuk 9. Lucas 9, ik begin te lezen bij de 43ste vers. En het begint met te zeggen, ze stonden alle versteld, dus er was een bijzondere gebeurtenis, had ze plaatsgevonden in het voorgaande. En daarom wordt hier ook gezegd waar zij stonden, versteld allen van de grootheid van God. En toen zij alle verwonderden over alle dingen die de Heer Jezus deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, laat deze woorden in uw oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En ze vreesden hem, dat wil zeggen, ze hadden wel een diep respect voor de Heer Jezus, maar ze vreesden ook om hem een vraag te stellen over dat woord. Vervolgens staat er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, dan nam hij een kleinkind en zette dat bij zich. En hij zeide tot hen, wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Johannes antwoordde en zeide, Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. En Jezus zeide tegen hem, verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Tot zover lezen we uit het Bijbelse woord. Ik heb al gezegd, we zijn dus in de tweede week van de, te noemen dus de laatste 40 dagen voor het lijden en sterven, maar ook voor de grote overwinning van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En wanneer we met de gelovigen samen over de hele wereld dan in de evangeliën bladeren en dat lezen of herlezen, veel dingen weten we wel, maar je treft toch altijd weer een woord of een zin aan die je bijzonder aanspreekt. Dan doen we dit met een diep ontzag en voor de grote, die overweldigende liefdedaad van God in en door de Heer Jezus Christus. En als we daaraan denken dat het voor ons was, dan denken we aan de woorden bijvoorbeeld van het lied dat zegt, om voor mijn schuld te boeten, dan verdroeg hij smaad en hoon. En gewond aan hand en voeten droeg hij de doornenkroon. Maar hij die mij het leven gaf, droeg ook voor mij de zondestraf. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. En door genade ben ik een kind van God. En daar gaat het om, om dat ook te kunnen zeggen en het kunnen uitjubelen van ons hart. En zo is er de gedachte van de, onder de christenen, en dat willen we normaal ook belijden, ook bij ons samen zijn. Wij hebben een heerlijke koning en is onze hulde zo waard, want geen, wat heeft hij voor ons gedaan? En dan zegt ook een lied verder, Jezus, gij zijt mijn rust, gij zijt mijn leven en lust. Ja, wij hebben een heerlijke koning en hij is onze hulde zo waard. Nu is het zo dat in het Lucas-evangelie dan vind je 3 keer een plaats waar de Heer Jezus zijn discipelen zo wat apart neemt en dat hij ook aankondigt, en we hebben daar 1 van gelezen, en dat is de 2e aankondiging. Jezus zei dat hij zou gaan om te lijden en te sterven. Hij zal overgeleverd worden in de handen van boosdoeners. Het is de 2e keer dat wij dan hier lezen dat hij dat vertelt. De allereerste keer was toen Petrus een belijdenis deed op de vraag die de heiland gesteld had. Wat zeggen de mensen wie ik ben? En er waren diverse antwoorden. Maar wat zeggen jullie? En Petrus zegt, gij zijt de Christus. En aansluitend daarop, dan zegt de Heer Jezus voor het eerste keer dan dat hij zal opgaan en veel zal moeten lijden door de handen van boosdoeners. We hebben hier de 2e keer, in Johannes, in Lucas 18 staat het de 3e keer. En tenslotte nog, ook om de, rond de tijd dat ze het avondmaal gevierd hebben, dan vermeldt hij het nog eens waar dat hij zal lijden. En het is belangrijk daarbij stil te staan. Maar ik heb dus dan ook vers 51 erbij gelezen. En hier hebben we toch in toch wel iets bijzonders. Want in Lucas vermeldt hier, allereerst vermeldt hij, het is al lijden en sterven. Maar dan staat er in vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling zouden gaan. Hier staat dus niet, toen de dagen van zijn lijden zou plaatsvinden, oh ja, dat zou plaatsvinden. Maar het is heel belangrijk, zoals Lucas dat hier ook stelt. Lucas is iemand die eigenlijk na dat alles eigenlijk tot geloof gekomen is en dan ook een, als evangelist dienst heeft gedaan voor de Heer. En dan bekijkt hij het dus achteruit dus. En dan mag hij door de Heilige Geest zo schrijven, het ging hier dus om de opneming in heerlijkheid. En dan zou er een lijden zijn, oh ja zeker, maar tenslotte zal er de heerlijke opneming zijn naar het huis des Vaders. En lieve vrienden, daar zit voor ons ook al een boodschap in. Is het niet zo dat ook u en ik, als het goed is, dat wij, zoals we het ook in liederen nog wel zingen, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. We zijn op weg naar het heerlijke hemelse Jeruzalem. Net zoals de Heer Jezus de tijd die op aarde was, eigenlijk op weg was naar de opname en de, zo zeggen, de terugwegneming uit deze aarde om in de heerlijkheid te zijn van de hemelse Vader. Dat is toch onze blijde hoop en onze visie. En laten we dat dan ook vasthouden. Wij zijn op weg naar het hemelse tehuis. Nu hebben we gelezen ook hierin wordt het duidelijk. De discipelen snapten het niet, ze begrepen het niet waarover Jezus het had. En dat lezen in de andere evangeliën. Je leest ook nog wel eens iets anders ook van hen. En in het vervolg is het zo, of we hebben er iets van gelezen, dat de discipelen, die waren met andere dingen bezig. Ja, Jezus was hun koning. En wat Jezus hier vertelt is eigenlijk een dissonant in hun denken, want waarom zijn ze die Jezus gevolgd? Omdat ze in hem de koning zagen, de beloofde in de profeten en in de psalmen, die zou komen om te heersen over deze aarde en dat ook wel voor een getal van een duizendtal jaren. Dat speelde dus in hun gedachten. En daarom dat ze onder elkaar ook een beetje dus, ja, aan het kibbelen waren. Want wie zou wel de belangrijkste zijn? Wie mag zitten aan de rechterhand of aan de linkerhand van hem als hij koning, als koning zou regeren? En Jezus heeft dat ook doorgehad. En we hebben het gelezen dat Jezus dan een kind aan me zei: wie een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt ook mij, maar ook de hemelse Vader. Dan hebben ze het nog niet doorgehad. Bij hen speelde de gedachte. En later, na zijn opstanding, dan lees je het ook in de Bijbel in Handelingen: Heere, herstelt gij in deze dagen dan het koningschap van Israël? Het koningschap, ach, jammer genoeg, maar de kroon die God gegeven had aan koning David, die was omgekeerd. En Nebukadnezar heeft ervoor gezorgd dat ook zelfs Jeruzalem en de tempel ook verwoest is geworden en ze hadden geen koning meer. Maar er was de verwachting, hij komt om te regeren over Israël en met Israël over de hele wereld, zoals de psalmen en de profeten dat ook heel duidelijk vermelden. Dat speelde dus in hun gedachten. En ach, op zich kunnen we dat ook niet kwalijk nemen. En het blijkt dus dat maar heel pas dus na zijn opstanding, dan begon het aan hen door te dringen. En heel bijzonder aan een groep, ze waren er niet allemaal bij de discipelen, maar toen de Emmaushangers teruggekomen waren van hun dorpje, waar dan heeft de heiland hen aangesproken. En toen heeft de Heer Jezus te beginnen bij Mozes en dan de profeten door, heeft hij verteld alles wat over hem geschreven was en dat ook nauwkeurig zich in vervulling zou stellen en zal stellen. Of en dat heeft dan ook plaatsgegrepen na zijn opstanding. Lieve vrienden, broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd dat hij verhoogd zal worden. Johannes vermeldt het 3 keer. Als ik verhoogd zal worden, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En later zegt hij ook, en als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik allen tot mij trekken. Dus 3 keer gebruikt hij dat woord verhoogd. Maar zij hebben het dus helemaal niet doorgehad. En weet je wat eigenlijk de hoofdreden is? De discipelen die bezagen alles, ik noem het dus van de onderkant en niet van de hemelkant. En wanneer het de dingen beziet van de onderkant, ook wij doen dat vaak, dan word je teleurgesteld. Maar wij moeten altijd weer leren, mogen leren, om de dingen van Gods kant te zien. Wat de hemel daarover denkt en waarom de hemel zo handelt, dat we niet volkomen begrijpen in het leven, maar wat we later zeker volkomen zullen begrijpen. En als je dat leert te doen, dat is met alle dingen uit heel Gods woord, het van Gods kant bezien, dan valt er licht op door de Heilige Geest en wordt dat woord zo rijk voor je. Ook wanneer je dan leest alles wat er met Jezus heeft plaatsgegrepen, bezie het van Gods kant. Lieve vrienden, een aantal maanden geleden, dan hebben we elkander het kerstfeest gevierd. En dan hebben we ook in een aantal liederen hebben gejubeld. Juicht aarde, juicht enzovoort. Ja, dat mag we zingen, daar ook de halleluja's, prijs de Heer, voor de komst van de Heer Jezus Christus. Maar de komst van Jezus Christus had een doel. En we weten dat het ook zijn gevolgen had. De Heer Jezus heeft de hemel verlaten. Hij was, zo ontdekken we ook, zoals Jesaja spreekt hiervan, ook gezeten, ook aan de rechterhand des Vaders, in heerlijkheid, ook mede in het koningschap. Maar de hemel was verlaten. Er was een lege plaats. En dan vragen we ons af, dat mag ook wel, waren de engelen dan niet verlangend naar de terugkeer van de Heer Jezus naar de heerlijkheid van God? Ik denk het wel. Dat het zo zal geweest zijn. De hemel verlangde ernaar. Maar de Bijbel spreekt ons van de Jeruzalem. Hier hebben we gelezen, de Heere richt zijn aangezicht niet naar Samaria, dat heeft hij wel gedaan, en hier later ook, hij moest door Samaria, of naar een andere plaats, nee, naar Jeruzalem. En waarom? Jeruzalem is de stad van waaruit alles zal geschieden. En waarom? Omdat God dat ook zo heeft bepaald. Allereerst in het hemels Jeruzalem, daar was de beslissing gevallen, ook van het lijden en sterven van de Heer Jezus, voor de schuld van de zonde. In het aardse Jeruzalem zou de daad voor de grote overwinning plaatsvinden. En tenslotte in het toekomende Jeruzalem, daar zal de vrucht gezien worden. Een vrucht ontelbare, ontelbare scharen van verlosten die in Jezus mogen jubelen en het lam mogen bezingen en mogen lofprijzen voor het lam. Dat leert ons de Bijbel. En daarom moest de Heer Jezus zo heel teruggaan naar Jeruzalem, want daar zou de daad voor de grote overwinning dan ook plaatsvinden, zoals God dat bepaald heeft. Maar het was ook de wil van de Heer Jezus zelf. We ontdekken, als we dit lezen, dat, de Heer Jezus Christus zag die lijdensweg die hij zou doormaken als de weg van Vader. Vader, het was de Vaders diepste wens dat de zondaar verlost zou worden. En daarom was zijn motto, mogen we wel zeggen, was: Vader, uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat betekende voor de verlossing en verzoening van de zondaar. We lezen in een profetische psalm, psalm 40, daar staan de woorden ook in. Want in de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen. Dat was 1000 jaar daarvoor. En hier dan zal het ook gebeuren, de wil van de Vader. Hij zag het als de weg der schriften. Gods woord was het kompas van de Heer Jezus dat hem leidde. Hij zag het ook als de weg naar de grote overwinning. Welke overwinning? Allereerst Satan zou ontkracht worden. Alle schuld zou verzoend worden. Het graf zou doorboord worden. Dat is een troost hoor. Want deze week dan stonden we ook bij het graf, dus in Axel, dus in Zeeuws-Vlaanderen, van een zuster. En toen de broeder mij een week tevoren opbelde, want we hadden contact over haar lijdensweg ook wel, dan was het eerst waar hij zei: Jacob, ze is thuis, ze is thuis. En lieve vrienden, toen dacht ik aan God dank. Want de Heer Jezus heeft in het graf gelegen, maar heeft het graf doorboord. Het werd de weg naar het Vaderhuis. De Heer Jezus had het woord als een kompas. De hemel werd ontsloten voor de zondaar. De Heer Jezus heeft alle schuld gedragen. Wat is dat groot, daaraan te mogen denken. En een lering. Ook een lering voor ons is dat alle lijden, hoe dan ook, heeft een eindpunt waarin in overwinning. En zoals de broeder zei, ze is thuis. Ze had ook geleden hoor, vooral de laatste tijd had ze geleden, maar nu was ze thuis. En wat ook ons bijzonder opviel, dus niet altijd zo, maar toch dikwijls gezien, en zo de begrafenisdienst, en in Nederland is dat meer dan hier, de kist die bleef dus open, dus tot het laatste moment, je kon nog even kijken, en we keken heel verwonderd, voor een deel haast niet meer te herkennen, waardoor niet zo mooi lag ze, zo verjongd en zo blij. Kijk, dat heb ik dikwijls gezien hoor. Ook al hebben mensen veel geleden, ze had ook veel geleden, zeker die laatste tijd. Maar zo verjongd en blij was ze het vaderhuis mogen binnengaan. En dan is een dienst is dan een dankzegging en een lofprijzing voor wat God ons nog zal laten meemaken in de tijd. En zo zien we dus, de dag van de wegneming is dan ook de dag waarop de hemel ons thuis zal ontvangen. Laten we daar ook aan denken. Hier staat dus, heb ik het geaccentueerd, en het Jezus richtte zijn aangezicht op toen de dagen van zijn opneming in vervulling zou gaan. En wij moedigen elkander ook aan, laten we dat in onze visie blijven houden. Het gaat naar de heerlijkheid. Petrus, die heel veel meegemaakt heeft, Petrus heeft zijn denken om het lijden van de tegenwoordige tijd, weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. Aardse dingen, die gaan voorbij. En Petrus leert daar ook van in zijn brief, maar ook Paulus, leringen, denk erom, laten we ons laten losmaken van deze wereld. Want, ach, we kennen onszelf wel en het gebeurt. Hoe vaak bemerken we misschien zelf niet in ons dat we toch ergens wat vastzitten aan dingen van deze wereld, waar we mogen genieten van alles. Maar God probeert dan soms ook wel via het lijden, hoor, om ons los te maken van al deze dingen. Het kan gebeuren, het gebeurt wel eens. We hebben in de Bijbel een verhaal van vier mensen. En die woonden in een stad die zeer zondig was. En er zijn er twee engelen gekomen. En die zeiden, kom, jullie moeten mee, jullie moeten eruit. Want heel de stad zal ondersteboven gekeerd worden. Wat hebben de engelen moeten doen? Ze hebben Lot en zijn vrouw en de twee dochters moeten bij de handen nemen en uit Sodom wegvoeren. En dan zien we dat een van hen, dus Lot zijn vrouw, waar die heeft nog even stilgestaan, ja, was het met een hunkering naar die stad, hoe zonde en verkeerd die ook was. En God heeft Lot en zijn dochters dan eruit getrokken, zijn vrouw is omgekomen. Lieve vrienden, er kunnen dingen zijn in ons leven. Ik denk aan een bejaarde vrouw, hoor, ze was al 93, waar haar zoon was ook echt een kind van God. En hij vertelde mij ook waar ze had het ontzettend moeilijk om te sterven. Waarom? Weet je waarom? Omdat ze niet wist naar wie die kast zou gaan en naar wie die stoelen zouden gaan. En een paar dingen. En ze lag daar boven, waar te worstelen. En ja, ze zou sterven. Uiteindelijk, dan vertelde de zoon, hoorden wij gestamp van een stok op het plafond. Ik ging naar boven. En dan pas was ze los en zei ze, ik heb het losgelaten. En even later was ze in de heerlijkheid. Ja, zelfs dat kan gebeuren. Verwonderlijk, maar het gebeurt. God is bezig met ons. We hebben in de Bijbel ook wat beelden. En ik zou zeggen, God doorploegt het leven van een mens soms zo diep, dat het misschien pijn doet, opdat er een volle oogst zou zijn, ook in ons leven, door het sterven van Christus, maar door sterven met Christus. God loutert het goud op zulke wijze. We worden ook beschouwd als goud in Gods ogen. God loutert dat omdat er een kroon voor Christus moet gemaakt worden. God slijpt de diamant, want we worden beschouwd als parelen in Gods ogen, zo opdat die diamant zou passen in de kroon of de diadeem van de Heer Jezus Christus. God reinigt. Ons leven wordt ook beschouwd als een lamp die helder moet schijnen. Hij reinigt de wiek. En dat moet telkens gebeuren zo, opdat we een helder licht zouden verspreiden. God is bezig met het reinigen. En dat moet ook weer telkens weer gebeuren, opdat we zonder vlek en zonder rimpel zijn. En lieve vrienden, als we het lijden en sterven op die wijze ook bezien, ja, dan krijgt dat een hele andere dimensie. Het kruis, ook ons kruis, het lijden, vormt de weg ook naar de heerlijkheid. God is bezig met ons. En zoals Christus kracht heeft ontvangen in alle lijden, ook lichaamslijden, maar vooral ook het geestelijke lijden, zo krijgen ook wij de kracht door Jezus Christus. En zoals Christus een rust had, die alle verstand te boven gaat, zo ontvangt de gelovige ook rust en vrede door Jezus Christus. Ik heb wel eens eertijds gezegd, maar het gebeurt meermaals dat zelfs christenen, wanneer ze het hebben over het lijden van Jezus in Gethsemane, waar de Heer Jezus 3 keer heeft gezegd, Vader, neem deze beker van mij weg, dan hebben ze wel eens gezegd, ja broeder, maar Jezus heeft daar toch ook een zwak moment gehad, toen hij daar in Gethsemane was. Lieve vrienden, dat kan niet en ik zeg nooit. Waarom niet? Hij was gekomen om te lijden en te sterven. En dat heeft hij tot het laatste toe ook dus telkens herhaald. Hoewel men dat niet altijd begreep op dat moment. Maar we moeten lezen wat er staat in de Bijbel. De Heer Jezus heeft niet 1 keer een grote beker van lijden moeten drinken, maar telkens weer. Ik lees het ergens hier in de omgeving, dat Johannes zegt, Heere, ja, wij zijn u toch gevolgd, ook zelfs in al uw beproevingen. En dat heeft de Heer, wat heeft hij doorstaan, ook van de mensen, veracht ook zelf door zijn eigen volk in Nazareth. Weg uitgeworpen geworden, zelfs ze wilden hem laten sterven, enzovoort, enzovoort. Je kunt heel wat aanhalen, telkens een beker te moeten drinken van smaadheid en van hoon. En de discipelen hebben het meegemaakt, hebben ook ingedeeld, meermaals. Het was pijnlijk soms, heel pijnlijk, zodat Jezus zelfs gezegd, willen jullie ook niet weggaan? Oh nee, zeggen ze, gij hebt woorden van eeuwig leven. En als je dat leest, ook in de evangeliën over het Gethsemane, let dan op deze beker van dit moment. En ik zeg het, dat is ook mijn denken. En als ik verkeerd ben, mag u me erop wijzen. Maar ik lees in het begin van het evangelie van Lucas dat Satan komt en hij verzoekt Jezus. Hij probeert Jezus op de knieën te krijgen, te laten buigen voor hem. En wat heeft Jezus tenslotte gezegd? Ga weg van mij, Satan. En dan ging hij weg voor een bestemde tijd, staat er. Maar is hier teruggekomen, tussendoor ook wel hoor. Maar hier in het Gethsemane kwam hij om het zo bang te maken, gij zult het nooit kunnen volbrengen. Maar Jezus was gekomen om het lijden te dragen en heeft dan ook over de toekomst gesproken. Als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. O, lieve vrienden, van daaruit mogen we ook al zeggen, wat hebben we een heerlijke, heerlijke koning. Hij overwint. Satan is moeten weggaan, want er kwam een engel en dan kon hij daar niet blijven. Hij moest ook weg uit het Gethsemane. En dan, het staat er niet zo, maar ik denk dan ook wel waar. Wat moeten de discipelen zich verwonderd hebben over de rust die er toen ook bij Jezus de bespeur was. Als hij even later gevangen genomen wordt, dat Jezus in alle rust zegt, kijk, als ze mij eens hier moet hebben, goed, hier ben ik. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een rust die in hem was door de kracht van de grote helper, dat is de Heilige Geest ook daar. Leef van Jezus, de genade van God. Lieve vrienden, het is belangrijk daar ook acht op te geven. De Heere, Heere zal lijden ook veranderen in blijdschap. Zal tenslotte alle tranen van ogen afwenden. De Heer zal alle vraagtekens rechttrekken die voor ons zo krom lijken. Waarom, Heere? Dat komt allemaal wel. En in dat licht moeten we begrijpen wat Paulus zegt. We weten het, dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die de Heer Jezus liefhebben. Ja, de Heer helpt ons daarbij. Na zijn lijden wist Jezus, komt verblijden. Jesaja zegt het, hij zal een grote nakroost vinden van mensen die door zijn lijden zullen verlost zijn. En dan letten we erop, als je eens nadenkt over Jezus, voordat hij stierf van het kruis, in die omgang tussen het volk van stad naar stad en dorp in dorp, dan is het zo, de Heer Jezus was en werd ook genoemd de leraar. Het volk zei dat, het publiek zei dat. Hij werd ook genoemd de profeet. De Heer Jezus werd ook genoemd de wonderdoener. Verbaasd was men over dingen. Hij werd genoemd de rabbi, de leraar. Nee, die in Jeruzalem van de tempel, nee, dat was niks. Maar hij was een leraar uitnemend. De Heer Jezus had vrienden, had vele vijanden, later blijkt ook wel, maar had ook vrienden en mensen die hem lief hadden. Hij had dankbaren, hij had zieken mogen genezen, hij had melaatsen gereinigd. Hij had doden opgewekt, hij had bedroefden getroost. Maar weet je wat de Heer Jezus nog niet had? En geen enkele zelfs. Geen enkele verlosse zondaar. En ik hoor wel misschien iemand denken, je vlucht denkt, kan het te binnen schieten. Oh, jammer, jammer, Abraham en David, enfin, noem maar op. Ja, die waren dan toch ook zalig. En Mozes en Elia waren nog kort tevoren bij hem geweest. Waren die dan niet verlost? Nee. Als de andere kant moet zeggen, ja, want zij geloofden dat het offer zou gebracht worden. En door dat geloof waren zij niet in het dodenrijk met de veroordeelden, maar in het dodenrijk van alle gezaligden die hoop op zich hadden. En daarom is Jezus met zijn sterven, dat is ook een Bijbels denken, is hij in de dagen dat hij uit zijn lichaam in het graf lag, is hij naar het ware dodenrijk gegaan om aan de verlosten die in die hoop leefden te vertellen. En nu is het allemaal volbracht. O, zo mogen we het ook blijven bekijken, broeders en zusters. Want het kruis, dat zou voor miljoenen tot de boom des levens worden. Maar het moest eerst gedragen worden door hem die volkomen de zonde kon wegdragen. En door het kruis zal er straks een juichende schare zijn die het lam zullen bezingen. Lees je ook in Openbaringen een paar keer zelfs van grote groepen. God zal dan heerlijkheid betonen. Door het kruis, schrijft Paulus in Romeinen 5, hebben wij vrede met God, rust met God. Wij hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Hij is mijn rust. Zo mogen we zeggen, mogen we ook zingen. O lieve vrienden, zullen wij dan ook niet moedig doorgaan? De weg vervolgen, hoe die ook is, en die kan zo ontzettend verschillend zijn van mij, van u. Wat op de weg nog ons tegenkomt, weten we niet. Maar na die weg volgt de grote overwinnaar. Winning door de grote overwinnaar. En dan moet ik meermaals denken aan het lied dat mijn grootmoeder, die ik niet gekend heb, want die is al in 1913 gestorven, ik ben maar 20 jaar later geboren. Zij was rond de 40 jaar. Mijn vader was dan 10 jaar toen zijn moeder stierf. Maar op haar sterfbed had ze gevraagd om nog een gezang te zingen. En dat gezang zegt: grijp moeder, moed, o pelgrim, draag moeder uw kruis, want straks dan wacht u eindigt leed en pijn. Eens komen al Gods kinderen thuis. Wat zal dat zalig zijn? En als kind van God, dan kunnen we zeggen: amen. Zo zal het zijn. Amen. Zullen we nog samen ook danken? Wij danken u, trouwe Vader, voor elk woord in de Bijbel. En we hebben nu wel het accent erop gelegd. Jezus zag de weg als de weg naar de terugkeer naar de Vader. Ja, het lijden zou er zijn, is er ook geweest. Voor ons, nee, we kunnen het niet doorgronden. Ook vooral dat lijden om onze zonde en schuld en verlaten te zijn. Totaal verlaten ook van de Vader. Maar u hebt overwonnen, Heer Jezus, en daar danken we voor. En wij vragen dan ook, wilt u ons nabij zijn, ook in deze tijd, wanneer we opgaan naar, we noemen dat Goede Vrijdag, maar dan bijzonder ook naar de Paasmorgen. Heren, mogen we intussen tijd toch jubelen vanuit ons hart. En ook al is onze levensweg soms bezaaid met problemen en moeite, lichamelijk of in de geest, Heren, wees met ons en help ons om dat ook voor ogen te houden. Eens wachten al Gods kinderen de heerlijkheid thuis bij de heiland. Amen.